Heb je die ook nodig, Kors? Ga je die een uur boven je hoofd houden? Dan help ik je ondersteunen, hè?
Ja. Dit wordt stok- en stafpredikingen nummer 1. Voor iedereen die denkt hij gaat meppen. Nou, de stok en de staf in de Bijbel. De stok is in elk geval nooit bedoeld om mee te slaan. Dus elke ouder die de tekst spaar uw zoon de roede niet en vervolgens zijn kind geslagen heeft, dat is een volledige verkeerde interpretatie van deze tekst. Die dient ook naar zijn kind toe te gaan en sorry te zeggen, want dat staat er helemaal niet. Er komt nog wel naar voren wat er dan precies wel mee bedoeld is, maar niet vanmorgen. Deze stok die heb ik gekregen van Hans. We zijn één lichaam en dat is wel het mooie. Hans had een droom, meen ik, hè? Ja, had een droom over deze stok. En dat ik deze stok in mijn hand had en als ik er iets mee ga doen, dat er iets gaat gebeuren. En vervolgens heeft hij deze stok helemaal keurig ontveld, gestript. Een naakte stok. En ook, hij is ook geschilderd, hè? Of tenminste, hij voelt. Dus jullie krijgen hem nog vaker te zien en er gaat wat mee gebeuren. En hier zie je Mozes met die stok. En we gaan het verhaal daar oppakken. Jezus, ik dank u voor uw woord. Uw woord is de waarheid. En ik dank ook dat uw woord diep in ons hart zal doordringen. Dat het scheidt vlees van geest. Dat ons opbouwt. Dat uw woord, als u het zendt, geneest. Dat onze ziel, ons lichaam, onze geest hersteld wordt in u, Jezus. En ik dank u wel dat u vanmorgen zult spreken in ons midden. Amen. Dit is Mozes bij de brandende braamstruik. Hè? Of braamstruik. Nou ja, daar heb je gelijk gekookte bramen. Dan komt die gem er vanaf druipen. Maar dat staat er eigenlijk allemaal niet. Hè? Een engel der licht was een vuurengel. En dat was Jezus. En hij verscheen hem daar op de berg. En dan heeft God een heel gesprek met Mozes. En zegt, oké, Mozes, luister even. Ik heb de klacht, de nood van mijn volk in het land Egypte gehoord. En ik ga er iets aan doen. En jij gaat er naartoe. En je gaat dat volk vrijzetten. In mijn naam. Je gaat er naartoe en je gaat naar die farao. Je gaat iets zeggen. En daar pikken we het verhaal op. Dus hij krijgt een heleboel instructies. Wat hij allemaal moet gaan doen. Daar in Egypte. Exodus 4. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven en niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heer is niet aan u verschenen. Merkwaardig, hè? We zullen nog wel even op terugkomen straks. Want dit is ook zo'n beetje de gemiddelde charismatische christen in Nederland. Ze zullen zeggen, oké, hoe weet hij dat? Is Mozes een profetisch figuur die in de toekomst kan kijken en hij weet al? Nee, daar gaat het niet om. Hij verzint hier iets te plekken. Ze zullen mij niet geloven. Oké. En de Heer zei tegen hem, wat hebt u daar in uw hand? Wat heb je in je hand? Nou, hij staat met God te praten vanuit die brandende braamstruik. Hij had onder zijn voeten en geknield. Dus hij ligt daar zo met die op zich gestrekt met dat ding. En wat heb je in je hand? Wat heb je daar in je hand? En hij zei, een staf. Dat is ook merkwaardig, hè? Is God blind of zo, had ik gezegd. Ben je blind? Ik kan toch wel zien wat ik in mijn hand heb? Ja. Wij hebben een merkwaardige God. Ben je ook al tot ontdekking gekomen? Ik vind hem vrij oneerlijk. Ik vind hem meestal inhumaan in de opdrachten die hij geeft. Ik ga 40 dagen door de woestijn lopen. 40 dagen in de woestijn. We zijn er op een kameel in geweest. Na twee uur had ik het al gehad. En dan staat er dan, dan zetten ze mooi zo'n bordje neer. Nog 60 dagen naar Tobruk. De boek toe. Dat is van Kuifje, hè? Voor de ouderen onder ons. Sorry. Wat heeft u daar in uw hand? Een staf. Hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en hij werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor, schijnbaar. Want die kende, die wandelde in die woestijn, die wist wel degelijk van nee, dat is een gevaarlijke slang, schijnbaar. Maar de Heere zei tegen Mozes, strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Heb je ook wel eens een opdracht gehad? Kom je in de zoo, ga naar die krokodil en grijp hem bij zijn staart. Ja, vind je het nou een beetje raar van God? Ja? Als je nog niet ontdekt hebt dat onze God totaal anders is als wij, dan moet je nog heel wat leren. Maar ik heb wel langzaam rond ontdekt, ik snap niks van hem. Ik snap er echt niks van. Ik vind dit heel raar. Ja, broeder, ik heb een visioen gehad. Nou, wees blij. Dat hij niet zegt, pak die slang op. Ja, aparte God hebben wij. Hè? Strek uw hand uit en grijp hem bij zijn staart. Toen stak hij zijn hand uit en greep hem vast. En het werd weer een staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat de Heere aan u verschenen is, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Weet je, ze geloven niet wat je zegt. Wie kijkt er wel eens reclame? Je moet wel bijna, hè? Maar er zit zo'n heerlijk knopje op tegen, mute. Dus er komt de reclame, mute. En dan ga ik lekker iets anders doen. En dat is ongeveer 2 minuten. Dan kan je even naar het toilet, je gaat een boek lezen of je luistert wat muziek. En na 2 minuten kan je weer verder kijken. Ja, jij bent een van de duizenden met een boodschap. Ze gaan naar mij niet luisteren. Nee, dat klopt, ze gaan naar jou niet luisteren. Dat gaat niet gebeuren. Anders zat het hier helemaal vol. Gebeurt gewoon niet, is niet zo. Mozes had wel gelijk een beetje. Ze gaan niet naar me luisteren. Nee, klopt, zegt God. Maar let op. Wanneer het bovennatuurlijke komt. Wat? Hoe kan dat? Ik vertelde op mijn werk over een wonder wat ik beleefd had. Ja, zegt hij, dat is toch projectie. Dat is toeval. Ik had verteld dat ik ooit de contactlens van Kobe gevonden had. Die was ze verloren. En nou ja, je kent het bekend verhaal niet. Nou is het nog wel waard even kort te vertellen. We waren op vakantie. We stonden met z'n tweeën in een tentje in de duinen in Frankrijk. Een beetje wild kamperen. We gingen s'avonds nog romantisch even naar de ondergaande zon kijken. Liepen terug. En poing, haar lens, die ze nu niet meer heeft hoor. Maar die viel in het zand. Dus wij kijken met een zaklamp en zo of er iets schitterde. 5-10 minuten bezig, want zonder die lens zou zij wel een rotte vakantie hebben. Ja. Ja. Oké. Wij terug naar de tent. Nou, we hebben een poos gezocht daar. Ja, die plek. Ik lig in mijn tent. 20 minuten later. En ineens komt geloof. En ik zeg, ik pik het niet. Ik pik het op. Ik hoop niet, jij bent helemaal gek. Ja, ik zeg, ik ga terug en ik pak die lens. En zij zei, je bent gestoord. Nou weet iedereen dat dat ook gedeeltelijk waar is. Dus ik sta op. Ik loop door die duinen. Dat was een paar honderd meter, denk ik. Ik buk, ik pak hem zo uit de zand. Ik loop terug naar de tent. En ik denk, dit kan niet. Dit kan niet. Ja, ik heb hem in mijn hand, maar het kan niet. Ja, zegt die broeder met wie ik een gesprek had. Hij zegt, ja, maar ja, er is natuurlijk wel een kans van 1 op. Ja, ik zeg, noem eens wat. 1 miljoen, 1 miljard. Noem eens wat. Ja, dat is toch wel toeval dan, hè? Ja, maar ja, ja, ja. Ja. Oké, volgende keer moet ik voor hem bidden, dat God hem aanraakt. Nou, hij was wel verbaasd, ja. Dus, op jouw verhaal alleen, sorry, maar het gaat niet werken. Het bovennatuurlijke, en dat zie je bij Jezus ook, het bovennatuurlijke, dat zet mensen aan het denken. Dat zet mensen aan het denken. Ja. In de handen van God wordt het natuurlijke ineens iets bovennatuurlijks. Wat heb je in je hand? Een stok, gooi hem op de grond. Het wordt een slang. Zou het nou een echte slang geweest zijn? Of werd er iets in Mozes zijn gedachte of zijn beeld veranderd? Ik had vroeger als kind ook nogal een ruime fantasie. En mijn moeder vertelde dat ik ooit met een touwtje stond te slingeren en zo. En ineens was ik helemaal in paniek omdat ik dacht dat het een slang was. Dus dat kan ook in Mozes zijn hersenen gebeurd zijn. Hè? Dus we weten het niet. We weten het gewoon niet. Dat weet je niet. Niemand was erbij, alleen Mozes. En die zag een slang. Was het een slang? Ja, dan krijg je weer van die wetenschappelijke rare vragen. Was het van een slang? Ja of nee? Gaan wij dat nou schelen? Als de Bijbel zegt, het werd een slang, of het nou in zijn hoofd of een echte slang was, of een tuinslang of een gasslang, of weet ik wat voor slang. Maar in de handen van God wordt het natuurlijke, wordt bovennatuurlijk. En daar wil ik even naartoe. Kijk, zo gaat dat. Van een brug ga je naar een zeilschip. Ja, maar God, dat is toch een brug? Dan kan je toch, ja, dan kun je overlopen en straks kom je via de brug kom je in een zeilboot terecht. Hoe dan? Gewoon lopen. Door de lucht, ja. Het natuurlijke wordt bovennatuurlijk in de handen van God. Maar je moet het eerst aan God geven. En dan gaan we even op verder. De Heer zei, wat heb jij in je hand? Hij zei niet, wat heb je niet in je hand? Wat heb je niet? Ja, ik heb niet de gave om te spreken. Ik heb dit niet, ik heb dat niet. Ik heb geen geld. Ik woon in Terneuzen. Rini niet meer. Ik woon in Breskens. Nou en? Wat heb je in je hand? Ja. Wat heb je in je hand? Nou, de meeste mensen hebben dit in hun hand. En in het Duits heet het ook een handy, hè? Der Handy. Aanzien einer Handy. Wat heb je in je hand? Oké. Dit ding. Wie heeft er een? Heb je? Wie niet? Hij heeft hem ook in zijn hand. Heb je hem al aan God gegeven? Heb je dat ding al aan God gegeven? Ja, nee. Dat vraag ik niet of je je Bijbel erin gezet hebt. Ik vraag of je hem op het altaar gelegd hebt en zegt, God, wilt u dit ding gebruiken? En dan wordt hij bovennatuurlijk. Oh ja, krijg je dan ineens filmpjes uit de hemel te zien? YouTube, heaven? Nee. Wat ik bedoel is dit. Als jij het aan God geeft, dit ding, dan kan hij het gaan gebruiken in zijn koninkrijk. En plots krijg je gedachten, hey, dit filmpje ga ik naar hem toesturen. Hey, ik gebruik WhatsApp om mensen te bemoedigen. Hey, SMS bestaat niet meer, wel niet, weet ik niet. Maar weet je, dit ding kan je enorm gebruiken in het koninkrijk van God. En dat wordt bovennatuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk, bovennatuurlijk. Maar jij moet openstaan om dit ding te gebruiken in de naam van Jezus. En je legt hem 's morgens, leg je hem op het altaar, dan kniel je ervoor. En dan zeg je niet, oh, handy, handy. Holy handy. Maar je zegt, Jezus, hier is die. Wilt u mij door uw Heilige Geest laten zien wie ik mag bellen, wie ik een positief bericht mag sturen, Was je van de week hoeveel jongeren eenzaam zijn? Heb je al een naam ontvangen van iemand? Nou, de Breskers zijn geen eenzaam, hè? Zitten allemaal op de visserijfeesten. In de Groe zitten ook geen eenzame mensen, geen eenzame jongeren. Terneuzen ook niet, Antwerpen ook niet, Gent ook niet. Geen eenzame jongeren, ik zou niet weten wie ik moet bellen. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Openbaring, bovennatuurlijk. Hé, ik bel dit nummer zomaar. Ik heb het meegemaakt. We waren in New York en we waren aan het bidden voor de hele wereld. Met Alejandro, wie kent het nog? Leuk hè? We waren aan het bidden voor de hele wereld. En een telefoonnummer, hup, bellen. Wie krijgt aan de lijn? Vanuit New York, een nummer in Spanje. En wie krijgt aan de lijn? Een leider van de volle evangelie zakenlieden. Die het niet meer zag zitten. Een kleine kans, hè? Hoe groot is de kans? 10 nummers? Nee, 1, 2, 3, 4, 13 nummers. 13 nummers. Willekeurig indrukken? Nee, ik ontvang een nummer in mijn hoofd. Wie wil graag bovennatuurlijke dingen met zijn telefoon beleven? Ja. Nou, leg hem eens op het altaar. Kan natuurlijk ook vuur uit de hemel komen. Boem, weg. Ik zeg al, we hebben een aparte God. Wie heeft er een keuken thuis? Wie heeft er een keuken thuis? Oké. Nou, geef die nou eens aan God. Leg je handen eens op het fornuis. Als die niet aanstaat. En dan ga je niet zegenen van, heren, bijzondere gerecht of zo. Nee, heren, wie mag ik uitnodigen? Nou, ik weet één, in elk geval één iemand die je uit gaat nodigen. Hildo, wil jij gaan staan? Wie kent Hildo al? Oké. Je bent nog niet door veel mensen uitgenodigd hier. Wij bungelen als Nederlands ook helemaal onderaan als het om gastvrijheid gaat. Hildo is een Friese naam. Dat is de reden. Ja. Ja. Hildo en zijn vrouw Gail. Ja, Hildo heeft een keuken nodig. Zijn vrouw, zij komen uit Zuid-Afrika. Niet bang zijn, ze spreken ook, hij spreekt ook Nederlands. Maar zijn vrouw, die moet voor 3 maanden terug naar Zuid-Afrika. En dan zult Hildo hier helemaal alleen. Gaan we Hildo laten verhongeren? Oké, ga nog even staan. Ze gaan je vetnest. Dus jullie gaan hem uitnodigen om in je keuken, bij jou in de keuken, dat hij mee kan eten met jou. En eind augustus vertrekt Gail voor 3 months, is het? Ja, 3 maanden. Dus 90 maaltijden. En het is hartstikke leuk om hem uit te nodigen. Ze waren laatst vorige week bij ons. Hartstikke leuk. Weet je, ga maar zitten. Ik dacht Hildo, wat een aparte naam. Hildo van Lier. Weet je. Maar zo wordt onze keuken wordt een bovennatuurlijke keuken. Met bovennatuurlijke kroketten. Geef het aan God. Jouw keuken kan een plaats zijn waar mensen elkaar gaan ontmoeten. En waar jij bovennatuurlijke contacten krijgt. En eens denk je met Hildo, hé, wat leuk, dat klikt. Nou, we hebben er een vriend bij. Kan ook niet klikken. Is dat erg? Nee. Want dan is het van zijn kant ook. Nou, het was leuk hoor, maar spinazie die ze hier koken. Wie heeft er wat gereedschap thuis? Ja. Laat het dus door God bovennatuurlijk gebruiken. En we gaan anders praten met Hans. Hans heeft zijn gereedschap in dienst van de Heer gesteld. Nou, wie weet, kan je in de buurt iets gaan klussen voor mensen. Als dat bekend is, heb je de hele buurt komt aankloppen. Hij doet het gratis. Ja, voor 1 voorwaarde. Je luistert naar mij. ik ga het evangelie vertellen. Zo niet, dan kom ik niet. Maar als jij zegt, ik kom gratis dingen bij u repareren op voorwaarde dat ik het evangelie mag vertellen. Wow, dat gaat hier. Ik heb het 1 keer gedaan. Ja, niet gerepareerd. Maar die man die vroeg aan mij, wil je me thuis brengen met je eigen auto? Ja. Die zat bij mij s'avonds op het spreekuur. Ik denk, waar gaan we nou beginnen? Was een moslim. En die zei, ja, daar rijdt geen bus meer, anders moet ik het hele stuk lopen. Ja, shit. Geen zin in. Maar die stem van Jezus zei, breng hem maar naar huis. Ik zei, is goed. En zei hij, in de auto. Ik zeg, 1 voorwaarde. Ik vertel jou het evangelie en ik bid met je. Oké. Een deal, toen waren we bijna thuis, wou die vlug uitstappen. Ik zeg, nee, zit hè. Je gaat luisteren naar het evangelie en ik ga met jou bidden. Weet je, wij zitten zulke fantastische dingen te verzinnen. Maar de gewone dingen, je auto, die komt ook zo nog. Hier heb je hem. Ik zal je vertellen, wij hadden assistenten vroeger. En die, door omstandigheden raakte hij zijn werk kwijt, et cetera. Een hele positief ingestelde man, ook met een zeker geloof ergens. En die zei, weet je wat? Ik rijd iedereen gratis naar Brussel toe. Ik hoef niks te hebben. Ga je vakantie? Ik rijd wel. Maar hij vroeg 1 ding. Spaar je postzegels. Ja, ik heb nog wel een album liggen. Mag ik dat dan hebben? Ja, is goed. Hij spaarde postzegels. Zo kun je auto, weet je, als je dienstbaar, geef je auto nou eens aan God. Het scheelt een boel, in centen ook. Geef je auto aan God. Ga ze in de buurt gratis rondrijden. Moet u naar het ziekenhuis? Ik rij wel even. Moet u naar de, ik rij wel even. We gaan even samen groente halen. Voorwaarde is, ik vertel even over mijn geloof. Nou, dan ga ik niet mee. Prima. Vertel het allemaal met een big smile op je gezicht. Niet moeilijk doen. Nou, je wilde niet luisteren. Doe het nooit meer. Als je zo ingesteld bent, dan beleef je nooit iets. Echt waar. Wie heeft er een computer thuis? Allemaal, hè? Wat doe je ermee? Ga eens bovennatuurlijk. Geef hem eens aan God. Ga eens bovennatuurlijk berichtjes naar mensen toesturen. Bemoedigingen. Van aard krijg ik wel eens wat. Ik moet trouwens nog steeds antwoorden. Is al een maand geleden. Maar ik ben ermee bezig, hè. Ik ben er wel over aan het denken. Bemoedigingen. Wie vindt het leuk om een bemoediging te krijgen? Ja, iedereen. En niemand stuurt wat naar elkaar. Zit allemaal te wachten. Nee, jij bent de eerste. En je gaat bidden en je krijgt een naam binnen. Kobi heeft dat wel vaker. Dat ze iets binnenkrijgt om iemand iets te sturen. Een bemoediging. En ik ken er meer hier die dat doen. Gebruik je computer in de naam van Jezus. Geef hem aan hem. Ook weer even 's morgens op het altaar. Ook geen garantie dat hij heel blijft. Wie heeft er buren? En nee, is veel minder. Weet je, het natuur. Ja, je. Kilometer verder, een kilometer of 5 verder, weet ik geloof ik. Ja. Oh ja, daar zitten de buren. Oh, die zijn al binnen. Nou, dan moet je verhuizen. Dan heb je weer andere buren die je mee kunt nemen. Koppen bij elkaar. Ik zag een heel leuk. We waren vorige week in, met onze Engelse vrienden in Gent. En ik kwam van een poster. Ik heb hem even gefotografeerd. En wat deed hij? Dat was een persoon. Het was een beetje filosofisch. De filosoof. Schrijven Proust, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Maar dat ging over, heb jij buren? Dan gaan we gewoon een burenavond houden. En we gaan elkaar lekker confronteren. Hoe is het met jou als buurman? Nodig al je buren uit, gewoon in het wijkgebouw. We gaan een buurtavond houden. Hoe gaan we met elkaar om als buren? De hele natuurlijke buur wordt ineens bovennatuurlijk. En het buurthuis wordt ook bovennatuurlijk. En de plaats van ontmoeting in Jezus. Maar je moet het lef hebben om dat te doen. Openbaring. Is het moeilijk? Iedereen heeft buren. Wie heeft er geld? Voldoende. Ik dacht van nou, weet je, als ik nou eens in de buurt overal aanbel, ik gewoon 5 euro geef. Waarom doe je dat? Om te laten zien dat Jezus van je houdt. Meer hoeven niet te zeggen. In Roemenië deden we het met de bloemen, plastic bloemen notabene, plastic roosjes. Hè? Die gaven aan mensen en daar stond in het Roemeens op dan. Als bloemen konden spreken, zouden ze vertellen hoeveel God van je houdt. Nou, is dat moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk. Kun je bloemen kopen? Ja. Kun je overal kopen? Kun je er een kaartje aan doen? Ja. Heb je vingertjes? Ja. heb je een kaartje. Nou, dan schrijf je naar haar toe. Die schrijft dan wel een heel mooi kaartje. Want ja, ik kan niet zo goed tekenen. Teken je geen bloemetje, knip je er eentje uit. Kan allemaal, weet je. God die kan alles gebruiken. Als jij het maar aan hem geeft, dan wordt het bovennatuurlijk. Net zoals die staf. Wat doe je ermee? Met je 100 euro, gooi je het op de grond. En wat werd het ineens? Voorziening voor een kind in Afrika. Die de Bijbelschool deelt en honderden mensen voor Jezus won. U heeft een huiskamer. Allemaal. Jouw huiskamer. Kan een kerk worden. Geef het aan God. Weet je wel, maar het is van wij gaan. Wie zal ik uitnodigen? Wie moet ik dan uitnodigen? Hou daarmee op. Leg het op het altaar. De kinderen van God worden geleid door de geest van God. En je krijgt de gedachte binnen. Ja, maar misschien heb je het mis. Prima. Waarom word je beoordeeld? Op de fouten die je gemaakt hebt? Of de initiatieven die je genomen hebt? Waarop beoordelen wij profeten? Of ze wel eens een woord gegeven hebben wat niet uitkwam? Waarop zegt Jezus dat je de profeet moet beoordelen? Precies op wat hij zegt. En dat klopt niet helemaal. Moet je het zo doen of moet je de weg van Jezus volgen? Wat zei Jezus over de profeet? Hoe moet je die beoordelen? Nee. Niet goed in je Bijbel gelezen. Nee. Wat zei Jezus? Nee, dat zei Jezus niet. Dat zei Paulus. Nou, ga het maar eens opzoeken thuis. Ik ga het niet zeggen ook. Oké. Wat gaan we nu doen? Ik heb een aantal voorbeelden gegeven. Er zijn nog tientallen andere mogelijkheden. Maar we gaan eventjes de ogen sluiten en we gaan luisteren naar de Heilige Geest. Dan nemen we een paar minuten de tijd voor. Ik geloof dat Gods Geest gaat spreken tot je. Dat hij iets geeft in je hart. Ik denk van ja, ik geloof dat dat het is. En dan ga je mee aan het werk. Dan gaan we zo verder. Je ogen maar dicht. Heilige Geest. U bent een sprekende God. En zoals u tot Mozes gesproken heeft. Wat heb je in je hand? Wat heb jij in huis? Wat heb je allemaal? God vraagt niet iets wat je niet hebt. Hij vraagt wat jij hebt. 5 broden, 2 vissen. Wat het ook is. Heilige Geest wilt u laten zien. Wat u natuurlijk, bovennatuurlijk wil gebruiken in onze levens. Mijn auto, mijn geld, mijn keuken, mijn telefoon, mijn computer. Dank u dat u spreekt. Wie spreekt er Engels? 1, 2, 3. Oké, daar zit een echtpaar. Nou, dat, ik bedoel niet Joost en zijn buurman, maar... Wat is je naam? Ja? Eneas. Ah, Bijbelse naam. Biblical name. Yes. Zij komen uit Brazilië. Ja. We zijn hier pas komen wonen. You're working with Dow, probably. Yes, oké. Wie Engels spreekt, gaat straks even met hem kennis maken. Ja? Opdracht van de baas. Oké, volgende opdracht. Ja, dit is een werkstation, hè. Dit is geen relaxstation hier, maar het is een werkstation. Volgende opdracht. Ja, wat ga je doen? Als het goed is, heb je iets gehoord van de Heilige Geest. De Heilige Geest spreekt. Geef je ideeën, geef je inspiratie, zegt de Bijbel. Ideeën wat jij mag doen voor Jezus. Wat je hem mag geven. Het is heel makkelijk te doen. Ik geef u alles, Heer. Dat is lekker voor je eigen emoties en voor je eigen gevoel. Maar in de praktijk is het vaak één dingetje. Ik heb alles al weggegeven. Ja, behalve al je rijkdom, zei hij tegen me. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles gedaan. Ik heb alles op het altaar gelegd. Maar één ding ontbreekt u. Nou ja, dat is nou net dat hebben. Ja, je kunt beter gewoon naar de Heilige Geest luisteren. Weet je wel? Het is heel lief om alles te geven. Het geeft je een lekker gevoel van binnen. Ach, wat ben ik toch goed. Wat ben ik toch een mooie christen. Dat ik alles geef aan Jezus. En de Heilige Geest zegt ook nog. Ah, Rini, wat goed. Maar wat ben jij een lieve jongen dat je alles geeft. Nee. Weet je, ja, maar Rini, weet je, dat hoeft niet, joh. Alles in één keer, dat kan je toch niet. Ik kan dat niet, ik kan dat niet. Dat gaat gewoon niet. Laat je kinderen los. Oké, gaat niet. Nee, dat kan inderdaad niet. We hadden ooit iemand bij ons die zei, ja, zo kan ik niet leven zoals Jezus leefde. Oud-testamentisch, ga doe dit, doe, dat kan toch niet. Zei, nou, weet je, we maken het nog eens even erger. Ga naar Marcus, of Matthäus. 5, 6, 7, daar staat hoe je moet leven. En indien u uw broeder een zot noemt, dan verval je aan het hoge rechtshof, ga je naar de hel. Hé, hallo, als iemand uw linkerband laat, geef hem de ander toe. Ja, dat kan ik niet. Heb je vijanden lief en ga je vijanden zegenen, geef ze wat, geef ze 100 euro, terwijl ze je net afgezet hebben. Ja, dat kan toch niet? Nee, dat kan niet. Ja, maar waarom zegt Jezus dan die allerlei dingen zegt die hoe je moet leven? Wat niet kan, wat heeft dat nou voor zin? Ja, dat heeft wel degelijk zin. Jij wordt heel nederig, want Jezus leefde zo wel. Je wordt nederig en je gaat op je knieën. Ja, dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet. Maar ik geef je uit de kracht van de Heilige Geest. En die ga je volgen. Ja, de Heilige Geest gaat jou leiden. En dan kun je dat wel. Nu ga je met iemand afspreken uit je omgeving. Je mag opstaan, je mag even rondlopen als je denkt, die wil ik niet, die naast me zit. En dan ga je zeggen, jij gaat mij over 2 weken vragen wat ik met die prediking gedaan heb. Want mijn ervaring is dat ik volgens soms de week daarna toch mensen niet meer weten waar je over gepredikt hebt. Dus we gaan nu allemaal opstaan. Je zoekt iemand op en je zegt, ik wil dat jij me over 2 weken opbelt. Daar nemen we even een paar minuten de tijd voor.
deze had Nathaniel op zijn maat.
Oké, deel 2. We gaan weer verder. Toen zei Mozes tegen de Heere: ach Heere, ik ben geen man van veel woorden. Nou, dat kan ik niet zeggen. En er zijn er meerdere onder ons. Ik ben geen man van veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag al niet. Zie je, hij is gewoon zo geboren. En, ja, de een wordt nu één keer geboren met veel woorden en de ander weinig woorden. Moeten we gewoon leren accepteren van elkaar. En degene die veel woorden hebben, die gaan elkaar onderling niet bemoedigen. Daarom zegt God, zoals ijzer slijpt, maar degene die weinig woorden heeft, die kan dan zeggen, kort, misschien waren er wel wat veel woorden. Dat ben ik sinds jaar en dag niet, zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt, want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Nou ja, niet bepaald een prediker. Hè? Nee, toch wel een van de belangrijkste mensen uit het Oude Testament. En dat ogenblik dat u met uw dienaar begon te spreken, dat is dat gesprek daarvoor in Exodus 3. Ja. Altijd weer redenen om iets niet te doen, hè? Ja, waarom denk je dat God ons kinderen van hem noemt? Je hebt ook kinderen, hè? Ja. Altijd direct gehoorzaam? Altijd argumenten, hè? Ja. Ze horen het wel. En wat doet dat met je als... Dat al die excuses komen. Dat is een goeie. Je handen jeuken. Ja, de stok mag je niet meer gebruiken vanaf. Ja, je handen jeuken. Ze doen niet wat je zegt. Ze hebben allemaal argumenten. Ik ben moe. Ja, wil de vaten afwassen inruimen. Geit als ze naar de wc moeten. En geit als ze ineens obstipatie hebben. Nou, altijd argumenten. En, maar de Heer, die zei tegen hem, wie heeft de mens een mond gegeven, of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, zegt God. Nu dan, ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Dat is interessant. Als je dat kan geloven, dan ben je niet zo bang om naar de buurman te stappen. Dan ben je niet zo bang om iemand uit te nodigen in je auto en je naar Zaventem te rijden. Daar ben je daar niet bang voor. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, Koos, jij maakt altijd makkelijk contact met mensen. Dat heb ik ook geleerd. Ja, ik stap op. Zeker in hier niet, want dan blijf je bezig. Maar in Roemenië stap ik op iedereen af. Hallo, jij daarboven, mag ik even binnenkomen met je bidden? Allemaal niet zo moeilijk hoor. Waarom? Omdat ik geloof, omdat ik dit woord geloof. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Ja, maar dat was God en dat was Mozes. Nou, Jezus zegt precies hetzelfde. Wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet. En bedenk het niet. Oei, voor alle mensen met het verstand. Wie heeft hier wat verstand? Niet allemaal. Ik zie geen handen. Je gaat vast bedenken wat je moet zeggen. Je gaat vast bedenken wat je moet zeggen. Ja, Jezus zegt, niet doen, niet doen, niet doen, niet vast bedenken. Dan ga ik dit zeggen en dan komt hij met dat en dan ga ik dat geven. Dan ga ik dan mijn getuigenis geven en dan kan ik dit vertellen en dan zus. En dan haal ik Judas 2 vers 3 erbij en dan zal je zeker zien dat er iets gebeurt. Wat zegt Jezus? Niet doen. Niet doen. Het gaat niet om intellect, het gaat over kindschap en vertrouwen op de Heilige Geest. Dat is profetisch dit, hè? Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt. Halleluja. U dacht, Kors spreekt vanmorgen. Hij is de spreker. Wel, nee. Het is de Heilige Geest die spreekt. En dat moet je oppikken. Voor iedereen wat? In zijn hart. Het is de Heilige Geest die spreekt. Het is helemaal niet zo moeilijk. Het is allemaal heel makkelijk. Wist je dat? Ik ga zo zeggen wat de oorzaak is dat het niet gebeurt. En daar wil God graag iets aan doen. Het is vrij eenvoudig. Het is allemaal heel eenvoudig. Het is niet moeilijk. U bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Dan komt hij weer. Maar hij zei, ach heren, zend toch iemand anders door iets anders die deze boodschap ook maar wilt zenden. Als ik niet ga, is het toch wel iemand anders die op zondag preekt. Als ik niet naar de buurman ga, dan kunnen we toch bidden dat God iemand uit de gemeente naar hem stuurt. Want ach heren, ik ben geen man van veel woorden. Ach heren, ik heb pijn in mijn hoofd. En ach heren, ik heb pijn in mijn kies. En ach heren, ik heb een grote teen met een nagel die scheef zit. Ook dat nog, ja. Dat programma draaien ze vrij regelmatig in de hemel. We hebben altijd Jaap Kooi, die preekstoel. We hebben een vergadering in de hemel. Ja, we hebben iemand nodig die naar India gaat. Ja, we hadden Henk op het oog. Ja, maar die lust geen rijst. stuur Piet dan maar. Ja, maar Piet heeft last met dat hete eten daar. Kan niet goed tegen de hitte. Nou, dan stuur hem naar IJsland. Nou, dat is ook weer niet handig. Hij heeft altijd al koude voeten. En, prachtig was dat, hè? Maar je voelt hem wel, weet je wel. Van wij hebben altijd argumenten om niet te doen wat God van ons vraagt. Toen ontbrandde de toren van de Heere tegen Mozes. Oh, heeft iemand hier ervaring dat God boos op hem werd? Ik wel. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, God wordt niet meer boos. Wat een flauwekul. Is die ineens veranderd? Lees het hele einde, alle stukjes, al die laatste stukjes uit Matteüs maar eens. Jezus wordt niet boos. Oh nee? Zo. Wat je daar leest, daar word je bepaald niet vrolijk van. God kan wel degelijk boos op jou worden. Moet u het niet zomaar? Ja, we zeggen ook God is blij, hè, met mij. God is blij met jou. God is heel blij met jou. Dan komt ze vriendelijk over. God heeft je lief. Maar er wordt weinig gezegd, God is boos op jou. Ja, dat komt niet leuk over. En ik wil leuk overkomen bij aard. Dus dat ga ik niet zeggen. Ben je gek, dat kun je niet zeggen. Jezus is nooit boos op iemand. Nee? Lees je Bijbel. Lees het eind van Matteüs. Is die dan altijd boos? Nee, natuurlijk niet. Ik weet het niet. Maar daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Maar als je ooit in de ogen van Jezus gekeken hebt, zijn ogen zijn als een vuurvlam. Vreselijker is het om te vallen in de handen van de levende God. Allemaal nieuw testamentisch, hè? Dus wees daar voorzichtig mee. De schrijver van een sterk profetisch boek, die begint zijn boek, dat hij op een kamp was. Een christelijk kamp en er was een jongen die was nog niet zo lang tot geloof gekomen. En hij ging tegen die jongen bla 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 theoretiseren. En die geloofde gewoon nog alles wat Jezus zei. Ja, begon hij, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Ik zit al veel langer in het geloof En dan zal ik je eens wat vertellen. Dit moet je niet zo letterlijk nemen. Dat kan ook zo en zo bedoeld zijn. En je zag, hij zag dat die andere jongen wat verward raakte van binnen. En hij lag 's avonds op bed. Was een eerlijke man. En had een goede relatie met Jezus. En ineens kwam Gods geest over hem. Maar er was boosheid in die geest. En hij schrok geweldig. Wee degene die een van deze kleine tot zonde verleidt. Een struikelblok is voor die ander. Wee degene als jij een struikelblok bent voor iemand die pas gelooft. Met al je geredeneer en je geblablabla. Wee je gebeten. En hij keek in de ogen van Jezus. En hij schrompelde ineen van angst. En hij wist, oké, hier ben ik over de grens gegaan. Ik werd een struikelblok voor een andere met al mijn geredeneer en gepraat. En hij ontmoette de boosheid van God hierover. Hij kan ook een boos God zijn. Is dit wat vaak? Weet ik niet. Of mij niet zo vaak. Maar ik heb het een paar keer beleefd. Dat de heerlijkheid van God komt in boosheid. Over wat ik gedaan had of gezegd had. Nou, dan ga je wel beleiden. Kan ik je zeker van zeggen. Wat is de grootste vijand van elke volgeling van Jezus? Bedenk eens wat. Hè? Je eigen vlees, ja zeker. Hè? Je oude ikkie. Het lijkt wel een app. Oude ikkie. Je weet, een christelijk appje maken, oude ikkie. De vlees-app, dus niet van de slager, maar elke dag wat. Ja, dat is een leuke, daar kan je handy voor gebruiken, je telefoontje. Ja, elke dag je een bericht. Iets van de geestelijke slager, weet je wel. Okay. Ja, vandaag gaan we een stukje lever afsnijden. Lijkt me heel leuk om te doen. Maar ja, ik begin niet aan alles. De grootste vijand van de christen is angst. Want waarom deed Mozes, waarom kwam hij met al die argumenten? Diep onder hem was angst. Ik ben bang. Ik ben bang dat ze in mij niet geloven. Ik ben bang dat ik geen succes heb. Ik ben bang dat ik geen resultaat heb. Ik ben bang dat ze zeggen, God is nooit aan jou verschenen. Oké, nou, u zegt, al die tekenen doen, ga ik doen. Ja, dan nog. Dan nog. Zend maar een ander. Ik niet. Koffie schenken? Ik niet. Zaal schoonmaken? Ik niet. Naar de buren het evangelie vertellen? Ik niet. Geld weggeven? Ik niet. Waarom niet? God kent je. En hij weet dat je bang bent van binnen. Ik heb wel geleerd om het gewoon eerlijk te zeggen. Ik ben bang, God. Ik ben bang. Ik ben bang voor afwijzing. Ik ben bang om niet leuk gevonden te worden. Bijna iedereen heeft dat. Iedereen wil graag allemaal vriendjes zijn of met iedereen goede maatjes zijn of aardig gevonden worden. Leuke profetieën geven. Mooie gebeden uitspreken. Ik ben bang. Ik ben bang dat er niks gebeurt als ik bid. Heel veel zit achtergrond is angst. Niet bij iedereen. Niet bij iedereen. Er zijn ook mensen die heel weinig angsten hebben. Maar er zijn mensen met grote angsten. Ik ben bang iemand aan te spreken. Ik ben bang een relatie leggen. Ik ben bang dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Ik ben bang dat we alle twee, dat ik de buurman uitnodig om de hele avond stommetje zitten spelen. Buurman, hoe is het? Goed. Nog iets beleefd? Nee. Heb je familie? Nee. Een paar. Ja. Ja. Is het gezellig? Ja. Ik ben bang dat het zo zal lopen en dan. Ja, dan ben ik bang dat hij me niet aardig vindt. Of dat, ja, wat kan er gebeuren? In het ergste geval vindt hij je zo erg dat hij naar huis gaat, een pistool pakt en je doodschiet. Hoe groot is de kans dat het gebeurt? Nou, ik denk vele malen kleiner nog dan dat ik die lens uit het zand haalde. Dus, ja, en toch hebben we die angst. Wat moet ik zeggen? Hoe zullen ze reageren? Allemaal angsten. Hele grote vijand van de christenen. Wat is het beste middel tegen angst? Alcohol. Ja, dat is waar. Alcohol is een prima angstdemper. We hadden vroeger nog wel mandrax heten, dat geloof ik. Dat is wel uit de oude doos. Was voor jouw tijd? Ja, dat was op alcohol gebaseerd slaapmiddel. En die werd dus ook wel eens gebruikt om een heleboel tegelijk in te nemen. Dan ging het inderdaad niet goed, dus die zijn allemaal uit de handel gehaald. Maar dit is een prima angstreducerend middel. Veroordeel mensen dus. Ik zeg niet dat iedereen die te veel alcohol gebruikt een angstprobleem heeft. Maar geheid, als je iemand te veel ziet drinken, dan zit er heel vaak een angstprobleem achter. Er zit er die angst voor afwijzing. En van de week hadden we het daar nog even over. Angst eigenlijk, diepe angst. Diepe angst. En als ik nou die borrel gebruik, dan voel ik die angst minder. Kinderen en dronkaards zeggen de waarheid. Ja. En dat is wel interessant, waarom laat ik die zien? Omdat het een goed angstreducerend middel is. En al reeds lang, voor dit allemaal op de markt kwam, had Jezus ook iets op de markt gebracht. Word niet dronken van wijn waarin bandeloosheid is, maar word vervuld met de geest. Dat is merkwaardig. Waarom gaat Paulus nu de Heilige Geest vergelijken met alcohol? Wat zei je? Ja, je tong wordt losser. En wat gebeurt er met de angst? Die verdwijnt vaak. Kijk maar naar de Pinksterdag. Wat gebeurde de apostelen? Die zaten allemaal met de deur opgesloten. Ja, jongens, buiten zijn de fariseeën. Laat zorgen niet dat iemand ziet dat we hier zijn, hè. Want Jezus hebben ze ook gekruisigd. En ze zijn op ons uit. En straks horen ze dat wij nog bij die club horen. Dat wij geloven dat we met Jezus gesproken hebben na zijn opstanding. Niemand mag dat weten. Voorzichtig hoor. Kijk uit, hè. En geef je eventjes op je telefoon een berichtje als je weer thuis bent. Ze waren heel angstig, staat er. En ze hadden de deur op slot. Tot de Heilige Geest kwam. En toen werden ze allemaal dronken. Toen werden ze allemaal dronken. Ze waren allemaal dronken van de Heilige Geest. Een bovennatuurlijk verschijnsel. En dan zie je het voordeel van als je dronken bent van de Heilige Geest. Petrus was dronken van de Heilige Geest. En hij stapt naar buiten en is heel nuchter. En wat geeft hij? Gewoon een uitleg uit het Oude Testament over wie Jezus was. En daarna zeiden die mensen allemaal, wat moeten we dan doen? Dan moet je bekeren. Hij geeft een hele grote preek, niet over bekering. Hij geeft een grote prediking over wie Jezus is en wat dit bovennatuurlijk verschijnsel was. Dus, je bidt voor iemand. Oh, mijn been wordt warm. Wat is dat? Dat is de bovennatuurlijke kracht van God. Oh, dus hij bestaat echt. Ja, wat moet ik doen? Je bekeren. Zo werkt het. Zo werkt het. Het natuurlijke wordt bovennatuurlijk in de handen van God. En als je dronken bent, dan is je angst voor een groot deel weg. En je kunt ineens krachtdadig spreken, je kunt bidden voor de mensen, de angst is weg. Waarom? God is liefde en de ware liefde drijft de vrees uit, zegt de Bijbel. Dus vervulling met de Heilige Geest, dan word je vervuld met kracht, met God zelf, met zijn liefde. En ineens verdwijnt de angst om de buren uit te nodigen. En eens verdwijnt de angst om een berichtje via WhatsApp te sturen naar iemand die zegt, ik heb het gevoel dat ik jou moet bemoedigen. Wat moet ik dan allemaal schrijven? Nou, je kan op zijn minst schrijven dat Jezus van ze houdt. Je kan op ze schrijven dat je voor ze bidt. Ja? Je hoeft niet echt naar Afrika hoor. Hij zit hier in je binnenzak. En je kunt bereiken wie je wil. Hoeveel mensen zitten er bij mij op Facebook? Weet ik niet, 500 of zo. Je kunt gewoon mensen en in je contacten, eindeloos veel contacten. Heere God, hier zijn mijn contacten. Wilt u spreken? Wie mag ik vandaag bellen? Wie mag ik vandaag een berichtje zenden? In plaats van, nou, heren, wilt u dit, heren, wilt u dat, heren, wilt u zo, heren, wilt u dat. Dat eindeloze briefjes opzenden. Heren, spreek. Uw dienstknecht luistert. Maar word vervuld met de Heilige Geest. Want dat is de oplossing van jouw angst en jouw zorg. Hij is niet helemaal duidelijk. Jezus aan het kruis. Jezus betaalde de prijs. Zodat hij stond op uit de dood. En wacht op de Heilige Geest. Dat die komt. En je zult vervuld worden met kracht. En je zult mijn getuige zijn. Want de angst gaat weg. En de kracht komt om dingen te doen die je van jezelf niet kan. dingen in het natuurlijke die bovennatuurlijk worden. Is dat niet mooi? Is dat niet mooi? Hij heeft de prijs betaald. Kortom, geef je over aan hem. Zullen we gaan staan?